Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC en mijn naam is Lemia Aharouai.
En ik ben Filip de Witwijnen.
Het door integriteitskwesties geplaagde D66 heeft er in Brussel een nieuwe kwestie bij, schrijft NRC. Ditmaal gaat het om Europarlementariër Samira Raffaella. Zij zou zich volgens drie voormalige medewerkers schuldig hebben gemaakt aan onder meer machtsmisbruik.
Het is onrustig binnen D66. Steeds weer komen incidenten waarbij partijprominenten betrokken zijn of waren in het nieuws. Vorige week nog onthulden wij zelf een nieuw verhaal. Deze kwestie in Brussel ging ook over een al langer durende verstoorde werkrelatie, waarin ook de collega-parlementariër van Samira Raffaella, Sophie Innetveld, een rol heeft. En het is lang niet de enige kwestie in D66. In december 2020 beschreef een anonieme blogster MeToo-achtige situaties binnen D66, met name over de invloedrijke partijadviseur Frans van Drimmelen. RTL Nieuws stelde Kaag hier vragen over.
Maar heeft u daar nooit van gehoord?
Ik herken dit beeld absoluut niet. Maar wat je zelf niet herkent, dat wil niet zeggen dat het een ander niet per se overkomt.
Sigrid Kaag was toen net een paar maanden partijleider. Ze ondernam meteen actie. Ze vroeg het partijbestuur om een onderzoek in te stellen. En mensen met vervelende ervaringen werden opgeroepen zich te melden bij het externe onderzoeksbureau Bing. In februari 2021, een maand voor de verkiezingen, kwam dat onderzoek naar buiten. Het rapport beschreef 20 meldingen, waarvan het merendeel op verzoek van de melders niet verder werd onderzocht. Eén vandaag.
Het onderzoek pleitte van Drimmelen vrij. Er was geen sprake geweest van seksuele intimidatie. Maar die onderzoekers constateerden wel dat er binnen D66 een informele, joviale, gezellige sfeer heerst. Waarbij ook seksuele en of buitenechtelijke relaties ontstaan. Het merendeel van de ondervraagden ervaarde dit niet als problematisch. Maar een aantal gaf wel aan dat sommige mannen onbewust waren van grensoverschrijdend gedrag.
Het rapport stelde: er is geen structureel probleem van seksueel overschrijdend gedrag binnen de partij. En er is geen sprake geweest van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Kaag was hier blij mee en kon de kwestie in de verkiezingscampagne plat slaan. Bijvoorbeeld in Nieuwsuur.
Elk geval is er één te veel. Dit tolereren wij niet. En dat moeten we serieus nemen. En we nemen de aanbevelingen over. Ze kunnen op iedereen in de partij top rekenen en mijzelf natuurlijk ook als partijleider.
Dat was een belangrijke belofte van Kaag, die onlangs als een boemerang in haar gezicht sloeg. Kort na de verkiezingen van vorig jaar kwam nog een tweede geval van mogelijk grensoverschrijdend gedrag aan het licht.
Maar we gaan eerst naar de nieuwstrend met Hila. Hila, over een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen D66 door D66-Kamerlid Sidney Smeets.
Ja, hij ligt sinds gisteravond onder vuur. En verschillende jonge mannen claimen de afgelopen jaren ongepaste berichtjes van Smeets te hebben ontvangen. Nou, een deel van hen meldt dat zij destijds minderjarig waren.
In deze kwestie greep de partijtop snel in. Binnen 2 dagen trad Smeets af. Op verzoek van de partij gaf hij ook zijn zetel op.
Een moeilijke dag. Het besluit was onvermijdelijk.
Maar één ding gebeurde er niet. Er kwam namelijk geen nader onderzoek naar deze kwestie. Dat was volgens Kaag niet langer nodig, omdat Smeets eenmaal was opgestapt. Op de achtergrond speelde ondertussen nog steeds de kwestie van Drimmelen, bleek uit een recente publicatie in de Volkskrant. Vorige maand kwam die krant met een onthulling.
Het was wel onveilig bij D66. Op de voorpagina in de Volkskrant een uitgebreid verhaal over ongewenst gedrag. Daar in de partij en de partijleider Sigrid Kaag, die had eerder gezegd dat het allemaal wel meeviel. Maar een deel van dat rapport is onder de pet gebleven, zou ik maar zeggen.
In een vertrouwelijke bijlage van het Bing-rapport, die nooit met de buitenwereld was gedeeld, werd een andere conclusie getrokken dan in het openbare deel. Hieruit was gebleken dat Van Drimmelen zich wel degelijk grensoverschrijdend had gedragen tegenover een vrouwelijke medewerker. De medewerker had in april vorig jaar meerdere keren vergeefs met Kaag contact gezocht om dit beeld te laten corrigeren. Na protest van leden van D66 gaven Kaag en partijvoorzitter Victor Everhart gemaakte fouten toe op een bewogen persconferentie op 21 april op het partijbureau hier in Den Haag.
Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn. En dat is afschuwelijk. Dit grensoverschrijdende gedrag had eerder consequenties moeten hebben. En als politiek leider van D66 spijt mij dit.
Kaag werd tijdens de persconferentie steeds onzekerder, liep vast in haar antwoorden op scherpe vragen van journalisten en ze raakte geïrriteerd. Op enig moment gaf ze de media de schuld, die vooral aandacht voor de hetze zouden hebben en niet voor het slachtoffer.
Als ik zo kijk, de hele week, over de casus zelf, heb ik het soms het idee dat het meer over ophef gaat en minder over de slachtoffers.
Afgelopen zondag ging de partijtop in Den Bosch in gesprek met bezorgde leden over grensoverschrijdend gedrag in de partij. Na afloop vroeg Nieuwsuur aan Sigrid Kaag of de kwesties in Brussel en over Van Drimmelen iets zeggen over D66.
Heeft u nog een verklaring voor waarom deze affaires juist D66 overkomen?
Nou, deze affaire trekt het wel heel breed.
Het zijn twee integriteitskwesties vandaag.
Ja, dat is zo, maar het speelt in de hele samenleving. Bij overheid, bij bedrijven, bij alle verenigingen, organisaties. Het is nu vaak in het nieuws en dat klopt. En ik denk dat het gezond is. En ik denk dat wij aan de lat staan over hoe we ernaar handelen.
Ja, wat zeggen deze affaires over D66 en over hoe die partij er op dit moment voor staat? Wat is er over van die verkiezingsbelofte om het helemaal anders te doen? Filip, daar gaan wij het dus over hebben. Jij volgt D66 nu, ik heb dat eerder gedaan. En samen schreven we dus een week geleden over die ruzie in de Europese fractie van D66. Het is niet voor niets een vraag die steeds weer terugklinkt, hè? Waarom bij D66?
Ja, kijk, wat Kaag zegt is natuurlijk waar. Dit soort kwesties komen in alle organisaties voor. We hebben het bij voetbalclub Ajax gezien. We hebben het op televisie gezien, bij het televisieprogramma The Voice. En ook bij politieke partijen, ook bij andere politieke partijen. Maar bij D66 is het toch wellicht extra pijnlijk, omdat Kaag zich daar zo over heeft uitgesproken in haar verkiezingscampagne sinds ze partijleider is. Het beschermen van kwetsbare vrouwen. Verder staat de partij voor rechtsstatelijkheid, voor bescherming van de rechtsstaat. Dus deze kwesties komen hard aan. Iedereen kijkt met een extra blik naar hoe de partij daarmee omgaat. Eigenlijk, zowel de media als leden.
Zij presenteerden zich eigenlijk steeds als een soort van hoeder van die morele agenda.
Precies.
Steun winnen voor je idealen en open zijn over je afwegingen. Verder kijken dan politiek lijfsbehoud, jezelf en je partij ondergeschikt maken aan het publieke belang. Het voorrecht van je eigen positie inzetten voor diegene zonder stem of kanaal. Na 10 jaar is het tijd voor nieuw leiderschap.
Nieuwe leiderschap voor Nederland.
Nieuw politiek leiderschap. Nieuw elan.
And here I think it's actually quite appropriate to reflect back on what Madeleine Albright used to say. Hell has a special place reserved for women who do not support other women.
Oké, dus zij belooft steeds nieuw leiderschap, ander leiderschap, nieuwe politiek, een nieuwe bestuurstijl. En nu gaat het steeds om incidenten die dan plaatsvinden en de reflectie die de partij toont in reactie daarop. En nou ja, dan zie je, en vandaar dat de vraag denk ik vaak klinkt, waarom gebeurt dit nu bij D66? Dan zie je dat die reflectie niet per se iets nieuws aantonen.
Nee, precies. Er is gebrekkige transparantie. En dat is bij dit soort kwesties best lastig. Je kiest voor zorgvuldigheid, voor bescherming van de betrokken personen. Maar de partijleden en de kiezers hebben ook recht op of er iets speelt in de partij. Zeker als het gaat om volksvertegenwoordigers. En vervolgens is het de vraag of de partij top, of het nou het partijbestuur is geweest, of de politieke leiding ook zaken heel bewust onder het tapijt hebben geschoven, zodat dat niet te buiten komt. Zij willen heel graag er goed op staan en willen lastige kwesties heel snel kort en klein houden.
Wat we eigenlijk in deze aflevering gaan doen is die kwesties langslopen en ze tegen die meetlat leggen die Kaag vooral zelf heel hoog heeft gelegd in die campagne om te kijken of daar iets van waargemaakt is. En een van die kwesties, laten we daar maar mee beginnen, is dus wat er gebeurt in de Europese tak van D66. Daar bleek volgens een interne partijcommissie sprake van intimidatie, machtsmisbruik en een onveilige werksituatie, gecreëerd door een van de Europarlementariërs. En dat verhaal begon voor ons eigenlijk toen we Europarlementariër Sophie in het veld in Buitenhof zagen zitten. Die reageerde op de kwestie Frans van Drimmelen.
Heeft u wel eens iets gemerkt in die 20 jaar of langer bij D66 van grensoverschrijdend? Heeft u daar wel eens met een vrouw over gehad binnen de partij?
Ik zal even wat anders zeggen. Ik weet dat er andere gevallen ook spelen. Ik weet dat daar ook naar gekeken wordt op een manier zoals het hoort. Overigens kunnen vrouwen ook dader zijn. Ze zijn niet alleen maar slachtoffer. Het gaat ook niet alleen maar over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er kunnen ook andere manieren zijn om mensen...
Stalking, mensen, intimidatie.
Intimidatie, dreiging. Dat soort dingen.
Hier zijn echt twee dingen interessant. Want Sophie in het veld, die al bijna 20 jaar Europarlementariër is voor D66... die erkent wel dat ze weet van andere gevallen. Over die vraag werd net ook aan Kaag gesteld, hè, wat we net hoorden. En die zei dat ze dat niet wist. Sophie in het veld kent het wel. Die zit ook langer bij de partij. Maar ze gaat het ook concretiseren. Want ze heeft het over gevallen waar nu onderzoek naar wordt gedaan. Daar heeft ze kennelijk weet van. En dat het niet per se altijd om mannen gaat die dan dader of beschuldigde zijn. Dat ook vrouwen zich kunnen misdragen.
En op dat moment wisten wij al wel dat er iets speelde. Hadden zelfs al een poging ondernomen om daar onderzoek naar te doen. Maar dat die aanknopingspunten liepen eigenlijk op niks uit. En dit gaf dat onderzoek eigenlijk een soort van reanimatie.
Precies. We gaan toen gaan kijken naar Brussel. Lemia, vorige week ging de podcast onverhoopt niet door. Want we waren nog druk met dat verhaal bezig. En konden nog niet... zeg maar uit de school klappen.
We waren in Brussel op de dag van de opname.
We waren in Brussel op die donderdag. Maar we konden ook nog niet een definitief verhaal vertellen. Want we hadden het nog niet rond. En dat hebben we inmiddels wel. En dat hebben we vorige week zaterdag in de gepubliceerd.
En om dat verhaal te kunnen vertellen, moeten we eigenlijk eventjes terug naar 2019. Naar de periode waarin D66 bezig was met het samenstellen voor de lijst voor de Europese fractie. En een van die mensen op die lijst was Samira Raffaella.
Ja, en Samira Raffaella had zich gemeld voor die kandidatenlijst. Zij is een jong iemand, was actief geweest voor de Jonge Democraten, de jongere afdeling van D66. Was goed, was scherp, was populair. Heeft een andere achtergrond. Ze heeft zowel Antilliaanse als Marokkaanse wortels. En staat dus voor een nieuw soort politiek. En ook voor D66 dat diverser wil worden. Ze stond, geloof ik, op nummer 4 op die lijst. Partijleden mogen dan nog gaan kiezen in een intern referendum over hoe de precieze lijstvolgorde moet zijn. Nou, zij wilde uiteraard hoger op de lijst komen. En er waren ook krachten, merkte ze, die haar omlaag wilden krijgen op die lijst. En dat waren vooral een beetje de oud-gedienden van de partij, de oude hap, de oude kliek, het establishment.
Maar wel met veel invloed.
Veel invloed. We hebben het over voormalig minister Laurens-Jan Brinkhorst. We hebben het over partijtopadviseur Carla Pauw. Die hadden een duidelijk stemadvies gegeven binnen de partij. Stem niet op Samira Raffaella, maar stem op Felix Klos, een adviseur hier in de Tweede Kamer. Die zou hoger op de lijst moeten komen, want die was beter als Europarlementariër.
En zij zag dat als een manier van tegenwerking. Ze had meer voorbeelden. Ik volgde haar in die periode en uiteindelijk heeft dat ook geleid tot een interview waarin ze uitlegde hoe dat nou precies zat. Dus het establishment en de nieuwe politiek die zij wilde brengen. En ik kan me nog herinneren, dat heeft het interview volgens mij ook gehaald toen, dat, nou ja, zoals dat gaat in zo'n cafeetje, er lagen een paar suikersticks en een koekje op tafel bij de koffie. En zij zei, nou ja, als dit het establishment is, en toen gooide ze haar hand in de lucht en toen raakte die de tafel en zei ze, nou, dan wil ik het breken van binnenuit.
Viel het zakje open op dat moment?
Ik heb daar geen actieve herinneringen meer aan hoe dat precies is gegaan. Maar dus het was een vrouw met een missie.
Absoluut. En het is ook gelukt, want ze is met voorkeurstemmen in het Europarlement gekozen. De D66-delegatie, dus de vertegenwoordiging van D66 in Brussel, viel toen terug na een nederlaag in de verkiezingen van 4 naar 2 zetels. En Samira Raffaella stond op 3 of op 4. En wist plek 2 te bemachtigen bij de uitslag.
Met voorkeurszetels.
Ja, onder lijsttrekker Sophie in het veld.
En eigenlijk echt vriend en vijand zeggen die twee, die konden het aan het begin echt prima vinden. En Sophie in het veld stond aan de zijde van Raffaella, ja, toen zij nog bezig was met die strijd binnen de partij om überhaupt in het parlement terecht te komen. Maar goed, daarna En al vrij snel daarna ging dat mis. En dat had eigenlijk te maken met iets heel bureaucratisch, namelijk personeel.
Ja, want die fractie ging terug van 4-2. Dan heb je sowieso minder recht, minder budget voor medewerkers. Dus het aantal medewerkers moest terug. Samira Raffaele wilde natuurlijk eigen mensen meebrengen. Ja, logisch, je wil je eigen medewerkers kunnen uitzoeken. Maar Sofie in het veld, die wilde ook mensen behouden daar. En niet alleen haar eigen mensen, maar ook de mensen die er aan de rest van de fractie toe behoorden. Dus er was gedoe over welke medewerkers houden we hier en welke niet.
En bij Raffaele speelde dan mee dat ze had dan een missie in het Europees Parlement. En het ging over diversiteit en inclusie. En ze wilde dat dus ook laten zien in haar team.
Ja. Ik had overigens ook nog gehoord, het interview wat je net beschreef, Lemja, waar je toen, dat heeft best wel veel gedoe gegeven achter de schermen. Dat was slecht gevallen, want Samira Raffaele vertelde daar over die strijd die we net hebben beschreven. En dat vonden mensen lastig, een beetje natrappen. En ze had dat niet zo in de krant mogen brengen. Dus ze lag er toen, stond ze er minder goed op bij de partij. En ook wellicht bij Sofie in het veld.
Maar goed, in ieder geval, het kwam erop neer dat het partijbestuur eigenlijk van beide kanten, zowel van de kant van in het veld als de kant van Raffaele, al vrij snel signalen doorkreeg van dit gaat niet helemaal goed. Mm-hmm. En wat wij dan reconstrueerden is dus dat de partij een paar keer mensen naar Brussel heeft gestuurd, waarvan iedereen trouwens zegt, qua kilometers is het nog niet eens zo heel ver, maar mentaal voelt het toch wel ver weg, Brussel. Ja. Om de boel daar uit het slop te trekken. Al in 2019, dus toen ze pas er zaten, gebeurde dat bijvoorbeeld met Ton de Bruyne, later staatssecretaris.
En minister werd. Hij werd minister van Buitenlandse Handel.
Oh, ja, minister.
In de nadagen van Rutte 3. En hij is vooral bekend als diplomaat. Dus een diplomaat kun je goed gebruiken bij een conflict tussen twee personen. Het heeft niet geholpen.
Nee, het is nog een keer geprobeerd met een extern iemand die daar de boel zou moeten helpen. Met een D66er waarvan we nog steeds de identiteit niet hebben weten te kunnen achterhalen. Mm-hmm. Met Stientje van Veldhoven, staatssecretaris in het vorige
jaar. Dat was nog vorig jaar, een jaar geleden, in voorjaar 21.
Er is nog een oud partijvoorzitter, Letty Demmers, gehaald om de boel te onderzoeken. Maar steeds weer lukte het niet.
Nee. Je kunt zeggen dat het bestuur hier wel lucht van had gekregen en ook heeft willen ingrijpen, maar dat niet effectief is geweest.
Ja, en in de tussentijd werden er dus, daar zijn we inmiddels achtergekomen, mensen ontslagen. En er zijn verschillende klachten ingediend tegen Raffaele, van dus intimidatie, van pestgedrag. En die zijn door een interne commissie gegrond verklaard.
Ja, dat is een commissie overigens die vorig najaar is ingesteld. De commissie Integriteitsonderzoeken. Die is ingesteld na de affaire van Drimmelen en het Bing-rapport. Er was wel een loket om met klachten bij D66 aan te komen, maar dat was niet goed genoeg georganiseerd. Dus deze commissie is ingesteld als een van de antwoorden op hoe verbeter je de procedures om te kunnen melden van misstanden of onveilige situaties. Ja. En eigenlijk is dit de eerste grote kwestie die zij hebben onderzocht, voor zover wij weten. En die is meteen controversieel. Ten eerste is er die klacht is, was het 2 weken terug dat dat het onderzoek is afgerond en dat advies is gegeven aan de partijvoorzitter begin mei. Het partijbestuur mag er nog op reageren. Maar we weten ook, dat hebben we ook in ons krantenstuk opgeschreven, dat Samira Raffaele die hele procedure betwist. En die commissie vindt dat de commissie niet goed het werk heeft gedaan.
Omdat zij bijvoorbeeld bewijzen heeft, wordt überhaupt niet naar gekeken. Zij wilde mensen horen en daar kiest de commissie niet voor. Ja. Uiteindelijk zal het partijbestuur zich daar nog ergens voor het einde van deze maand over uit moeten spreken.
Ja, en ik denk ook dat het partijbestuur er ook voor heeft gekozen om de kwestie niet voor die bijeenkomst, de ledenbijeenkomst in Den Bosch afgelopen zondag te willen bespreken. Want die wilden er eigenlijk geen onderwerp van maken.
Wat hierbij nog interessant is of belangrijk is om te vermelden is, dit is dus de kwestie Raffaele. Maar over in het veld, dus de andere Europarlementariër, je zei het net al, die zit er al 20 jaar, wordt ook al net zo lang als dat ze er zit zo ongeveer geklaagd over haar manier van werken.
Ja, ik heb zelf nog in Brussel gewerkt, ik ben er wel eens geweest, maar we horen eigenlijk van iedereen die daar heeft gezeten, heeft gewerkt, of het nou journalisten waren of medewerkers van het parlement of parlementariërs, je hoort van alle partijen dat Sofie in het veld een gedreven Europarlementariër is, maar wel lastig is om mee te werken. En dat veel van haar delegatiegenoten van de eigen partij D66 daar moeite mee hebben gehad. De een met de ander of de ander met de een, maar dat was een moeizame persoon om mee samen te werken, horen we. Dus dat Samira Raffaele daar niet meer kon samenwerken, dat is ook dan misschien niet geheel ondenkbeeldig.
En het punt is natuurlijk, het gaat om twee volksvertegenwoordigers van D66. En we kwamen er al vrij snel achter dat zo'n beetje iedereen in Brussel doorhad dat zij niet optimaal functioneerden met elkaar.
Nee, dat hoorden we van verschillende mensen, zowel journalisten als medewerkers van het Europees Parlement, van die grote liberale fractie Renew Europe.
Waar ook de VVD bijvoorbeeld in zit.
VVD zit erin, een liberale partij uit andere landen. Daar viel op dat deze twee D66'ers eigenlijk met elkaar niet samenwerkten als het gaat over stemlijsten, over dossiers voorbereiden, over debataanvragen.
De facto had Raffaele zich eigenlijk al uit de fractie getrokken. Dus hè, ze hadden niet meer samen stemlijsten, er werd weinig overlegd. Financieel hadden ze de boel uit elkaar getrokken.
Ja, en dat is best opmerkelijk, want er hebben enkele tienduizenden kiezers op hen beide gestemd. En die weten dan niet dat ze eigenlijk met elkaar niet samenwerken.
Wat ik toch ook wel opvallend vond, was dat het, de opmerkingen, dat dit nu eindelijk een keer is opgeschreven. Daar waren er best wel veel van de afgelopen tijd, want daar werd dan de hele tijd bij gezegd, iedereen zag dit, iedereen wist dit in Brussel.
Ja, en ik was voor het laatst in Brussel, ik denk 5 jaar geleden, en jij ook zoiets.
Ja.
We zijn vorige week een hele lange dag geweest en toen lag het nieuws eigenlijk op straat. Wat je wel kan zeggen is dat de partij is er op één ding wel in geslaagd. Niet het crisismanagement van de kwestie zelf, maar het is wel gelukt om die kwestie buiten beeld te houden. En dat is nou precies waar de partij zo sterk in is.
Ja, want het is wel even goed. Kijk, alle partijen houden dit soort kwesties natuurlijk het liefst uit beeld. Want vervelend nieuws over je eigen partij, dat breng je, is hier de heersende gedachte, liever niet naar buiten. Maar het is wel goed om daar bij D66 even extra bij stil te staan. Het wordt hier op het Binnenhof ook al de beeldpartij genoemd. Hè? Want het is een partij die heel veel bezig is met beeldvorming. Of eigenlijk vooral de regie nemen. De regie proberen te nemen op beeldvorming.
Ja, ik werk hier nu een jaar of 8 op het Binnenhof. En ik heb dat gemerkt, gezien, gehoord. En het komt volgens mij uit de tijd dat de partij er heel slecht voor stond in 2006. Dat Alexander Pechtold partijleider werd en die partij uit de slop heeft gehaald met een zeker marketingdenken. Het werd een professionele partij qua organisatie op partijbureau, qua fractie. En alles was gericht om ideeën uiteraard van D66 naar voren te brengen en het imago van de partij goed te houden. En er verschenen allerlei adviseurs, niet op het podium, maar achter de schermen, die Pechtold en zijn toen kleine fractie, die werd steeds groter, om die partij onder leiding van Pechtold groot te maken. Dat is gelukt.
Dus even stonden ze zelfs op 0 zetels, hè?
Precies,
die tijd.
In de peilingen in 2006. Ze wonnen toen 3 zetels. Maar die professionalisering, ik heb eens een keer in die bundel gelezen, die vorig jaar verscheen, toen D66 55 jaar bestond, de presidentialisering van D66.
Is dat?
Pechtold is de grote man en daaromheen zitten allerlei adviseurs die om hem heen staan. Nou, niet bij persconferenties, maar dat idee heb ik dan een beetje voor me. Pechtold is al 3, 4 jaar weg. Maar die club van adviseurs is altijd eigenlijk gebleven. Dus nadat Rob Jetten het eerst had overgenomen in de Tweede Kamerfractie en daarna partijleider Kaag partijleider werd, bleven die adviseurs zitten.
Dan hebben we het over voorlichters en dan hebben we het over voormalig spindokters.
Ja, spindokter, voorlichter vind ik eigenlijk hetzelfde. Dat zijn mensen die de contacten met de media doen. Zo komen we veel tegen. En die proberen het nieuws een bepaalde kant op te spinnen. Daar zijn meer partijen bedreven in, maar D66 ook. En ik vind ook, dat viel me eigenlijk wel op. D66 heeft ook een handje van om onwelgevallige verhalen uit de krant proberen te houden. In ons geval krant. Op best intimiderende manieren. Ik heb echt wel vaak gehoord van voorlichters of van een voormalige fractievoorzitter. Laat ik zijn naam maar noemen. Rob Jetten. Heb gehoord, als je dit laat staan of dit opschrijft, dan wil ik niet meer met je praten.
Waar ging dat over?
Dat was, in dit geval toevallig ging het ook over de partijcultuur. En het was eigenlijk naar de kwestie Smeets. En over hoe moeizaam de partij daarmee omgaat. Het ging ook een keer over een portret over een D66-minister, Wouter Koolmees. Ja, en dan willen ze sommige dingen niet gezegd hebben die wel gezegd zijn. Nou, dan kun je altijd even over soebatten hoe je het opschrijft. Of het on the record is of off the record. Maar het dreigement. Als je dit laat staan of dit opschrijft, dan praat ik niet meer met je of praat ik niet meer met de NRC. Dat ben ik van een paar partijen misschien gewend, maar niet van de partij die ook zo voor persvrijheid staat.
Het klinkt me heel herkenbaar in de oren hoor, overigens. Ook wel na stukken die ze niet zo goed uitkomen, gewoon genegeerd worden en zo.
Dat heb jij wel meegemaakt in de wandelgangen.
Zeg maar, op het Binnenhof geldt altijd de regel dat als je een kritisch stuk over iemand schrijft of een stuk schrijft over iemand waar die niet zo goed uitkomt, ja, dat is dan vervelend vaak voor zo iemand. Maar het heeft niet altijd gevolgen voor de relatie. En ik merk bij D66 dat het vaak wel heel snel heel persoonlijk wordt. Daarin onderscheidt die partij zich echt wel van andere partijen. Ja. Ze zitten er bovenop.
Is het dan heel, heel toevallig dat wij als Haagse redactie van de NRC nu aan de
derde,
D66-volger bezig zijn in 2 jaar tijd?
4 jaar tijd.
4 jaar tijd.
Ja. Nee, we verslijten ze inderdaad wel. Straks komt erop neer dat ik het weer over moet nemen.
We hebben natuurlijk vorig jaar in het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen en de formatie ook de Pechtold Boys aan het werk gezien. Of de beeldvormers van D66. Relletje 1 was...
Ze worden overigens Pechtold Boys genoemd, hè? Dat is eventjes,
ja, er zit overigens, ook, zit overigens ook wel een belangrijke vrouw bij. Carla Pauw, die al adviseur is geweest van nog Hans van Mierlo. En later van andere partijleiders, ook van Pechtold.
Die vooral op de achtergrond, dus vrouw die loopt hier niet als voorlichter rond.
Nee,
of als spindokter.
Nee, maar dat is gewoon een belangrijke adviseur rondom de partijleiding. Maar we hebben vorig jaar een paar dingen gezien. We herinneren ons nog die documentaire van de VPRO van Kaag, kort voor de verkiezingen. Later bleek door een WOP-verzoek van collega-journalisten dat de PR-adviseurs van zowel van de partij als van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Kaag toen nog zat, hebben geprobeerd om die, en ook wel met succes, hebben die documentaire proberen mooier te maken dan die was. Bijvoorbeeld het voorbeeld van de autogordel, dat ze in de auto reed zonder autogordel. En dat verzoek 1 was om dat fragment eruit te halen. En fragment 2 was om dat fragment in te kleuren met een autogordel. Dat gaat heel ver als je een documentairemaakster dat vraagt. Dat is overigens toen niet gebeurd. Maar er zijn ook scènes met champagneglazen die worden volgeschonken in een Afrikaans land waar ze op werkbezoek was wel geschrapt uit de uitzending.
Hey, ik moet zelf heel sterk denken aan bijvoorbeeld de HJ schoollezing die Kaag hield. Ja. Waarin ze op een gegeven moment, dat was midden in de formatie, waarin ze echt een paar keer flink uithaalde naar Rutte. En dat reconstrueerden we dan in de kranten. Guus Valk en ik. En toen kwamen erachter dat er in eerste instantie, Tom-Jan Meijers heeft er later ook over geschreven, een ander soort speech stond. En dat er op het allerlaatste moment door een van die Pechtold Boys, ja, dat die scherpe opmerkingen over Rutte er later zijn ingeschreven, op een later moment. En kijk, dat is, je zou kunnen zeggen, de manier waarop Pechtold groot is geworden in zijn tijd, waarop ze die partij het slop trokken. Maar wat mij altijd wel fascineert is dat Kaag, om weer even terug te komen op die belofte van het helemaal anders doen, hierin doorgaat. Dus dat ze er niet voor kiest om daarmee te breken, met hoewel wij in de campagne wel hebben gehoord dat er een moment is geweest waarin ze op een gegeven moment weigerde het met one-liners te doen.
In debatten.
In debatten, inderdaad. Dat is echt naar buiten gekomen. Maar dat fascineert me wel, dat ze daar wel gewoon mee doorgaat.
Ja, maar ik heb er met veel mensen over gesproken en Kaag had natuurlijk niet zoveel keuzes. Ze werd in september 2020 werd ze partijleider, kwam uit het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze toen nog minister voor Buitenlandse Handel was. Ze was in 2017 pas terug in Nederland gekomen. Ze kende de partij niet goed. Ze heeft niet zo'n groot netwerk. Inmiddels natuurlijk wel. Maar ze had geen keuze om even alle partijadviseurs te vervangen. Dat was eigenlijk gewoon een personeelsprobleem. En ze heeft die mensen ook goed vertrouwd. En die hebben natuurlijk ook, laten we wel zijn, een hele mooie verkiezingsuitslag vorig jaar helpen neerzetten. Maar ze heeft, bij gebrek aan anderen heeft ze zich verlaten op de oude kliek adviseurs. En ik heb wel eens begrepen dat ze daar niet altijd op zitten wachten inmiddels. Na wat je noemde, de HJ schoollezing. Of weet je nog, de drankrel rond de informateur Johan Remkes.
Dus dat was midden in de formatie?
Midden in de formatie, waarbij de roddel was verspreid dat hij dat Remkes had gedronken bij een van de vele moeizame dagen van de, nou niet eens onderhandelingen, maar het spel van wie mogen daar aan tafel zitten. Dat was nare manier ingestoken bij journalisten. Het is ook opgeschreven. Wij hebben het ook over geschreven. Dat is niet de stijl van Kaag. Daar heeft ze ook afstand van genomen in een Kamerdebat.
En dan krijg je dus het beeld de hele tijd van Kaag die zich verexcuseert over iets wat totaal een tegenspraak is met die nieuwe manier van politiek bedrijven die zij zo voorstond.
Ja, dat is het lastige, denk ik, als je zo'n mooie verkiezingsbelofte doet als nieuw leiderschap. En het gaat dan mis, of met jezelf, door je eigen handelen, of door je entourage in de partijtop. Dan komt dat extra hard aan. Precies zoals met die integriteitskwesties waar we het vandaag over hebben.
Ja, laten we doorgaan met de volgende kwestie. Want daar vond ik dat je heel duidelijk kon zien dat sturen of de regie houden op die beeldvorming, dat D66'ers een beetje ontglipte. En dat is de kwestie rond Frans van Drimmelen. Ik weet nog, ik had dienst die zaterdag 16 april toen de Volkskrant met dat nieuws kwam over Van Drimmelen en die kwestie. En toen zag je, nou ja, je krijgt echt niemand te pakken. Zowel niet vanuit de Kaag-voorlichters als vanuit het partijbureau. Dat partijbureau kwam vervolgens met een hele sumiere reactie. Vervolgvragen werden beantwoord met, we hebben al een reactie op de website gezet. Eigenlijk is het dan een soort van wij zenden als partij. En daar moet je het dan maar mee doen of zo.
Ja, en wat het interessante daarvan was, was dat het niet zozeer de media als wel de eigen leden daar geen genoegen mee namen. Want er kwam toen diezelfde zaterdag een open brief, een manifest, een petitie, die al heel snel door honderden leden werd ondertekend. Die namen geen genoegen met die verklaring van het partijbestuur en van Kaag, waarin ze weliswaar hadden gezegd, we gaan die conclusies van het Bingen-rapport van vorig jaar over Van Drimmelen opnieuw wegen. Maar er stond bijvoorbeeld geen tijdspad bij. En deze ledenbrief die riep op om dat snel te doen. En zelfs binnen 5 dagen moet er een reactie komen. En binnen 3 weken, of over 3 weken, willen we een bijeenkomst dat we kunnen praten met het partijbestuur. Dus het partijbestuur wordt hier echt gecorrigeerd door kritische leden. Die, dat is op zichzelf, het is geen kleine groep, maar het is ook niet 800 handtekeningen van een partij met 30.000 leden is beperkt. Maar het is een vrij vocale groep met belangrijke mensen, ook uit de lokale politiek. Dus veel raadsleden uit bepaalde gemeentes, voormalige Kamerleden. Waren niet de mensen die zich daar tegen hebben verzet.
En de timing was gewoon super interessant, want zij kwamen dus met die verklaring en die leden namen daar dus eigenlijk meteen geen genoeg mee. En had je die dinsdag daarop, dan begint hier het hele circus met iedereen die hier weer is, Kamerdag. En Jan Paternotte, inmiddels de fractievoorzitter van D66, die stond hier toen de pers te worden. En er gebeurde iets. Ik vond het heel interessant om naar te kijken, omdat hij probeerde daar het verhaal neer te zetten van, oké, dit nieuws is nu naar buiten gekomen van de Volkskrant. Het partijbestuur gaat zich erover buigen en komt komende vrijdag met nieuws hierover. Die weegt de conclusies van het Bingen-rapport opnieuw, was zijn boodschap. Maar dan nam niemand echt meer genoegen mee, want hoe kun je zeggen dat je snel handelt als er al 1,5 jaar een rapport in de la ligt? En dat klonk toen zo.
Het bestuur heeft de mogelijkheid om die vertrouwelijke bijlage te bekijken en op basis daarvan een nieuwe weging te maken.
Maar dat slaat nergens op. Dat ding heeft er al een jaar gelegen. Dan ga je toch niet na een jaar denken, omdat de Volkskrant erover schrijft, gaan ze een nieuwe weging maken. Dat is toch slap bestuur?
Nou, ik heb die vertrouwelijke bijlage natuurlijk zelf nooit gezien. Dus uw kwalificatie.
Maar u behoort toch ook tot die partij? Dan zegt u toch, waar slaat dit op? Dat je tot vrijdag gaat wachten met het maken van een nieuwe weging of een rapport wat er al een jaar ligt?
Vorig jaar is een rapport naar buiten gekomen. Dat heeft een extern onderzoeksbureau gedaan. En dat is gekomen omdat er een anonieme blog was waarin echt meldingen werden gedaan.
Ik weet waar het vandaan komt, maar dit is toch slap dat ze dan nu nog een week gaan wachten?
Ja, ik wil graag proberen uw vraag te beantwoorden. Maar,
U beantwoordt hem niet. U begint met een boek.
Ja, dit is Floor Bremer van RTL Nieuws.
Dit ging wel een tijdje door, totdat wij zagen ze in actie. Wij waren er allebei bij, Lemia. We zagen toen 2 van die PR-adviseurs, voorlichters van de fractie, seinen naar Jan Paternotte afkappen, meelopen. We moeten hier een einde aan maken. En dat lukte niet meteen.
Nee, dat lukte niet meteen. En ik zei net al eventjes, ze kregen de regie niet en ze herpakten zich ook niet. Want de Volkskrant kwam met nog meer nieuws die week over deze kwestie. Het ging bijvoorbeeld over dat de melder van het wangedrag een paar keer contact had geprobeerd op te nemen met Kaag. En dat die eigenlijk gewoon had geweigerd te antwoorden of erg zakelijk had geantwoord.
Ja, of doorsturen naar het bestuur of naar de advocaten.
En toen heeft D66 besloten, we gaan die persconferentie die we eigenlijk voor vrijdag hadden gepland, gaan we vervroegen in de week. Nou, Kaag had in Washington gezeten, had in het vliegtuig gezeten en ging meteen door naar die persconferentie. En toen ontstond er een persconferentie. Als je hem nog niet hebt gezien, zou ik je aanraden om hem toch terug te kijken oprecht, omdat het gewoon interessant is om te zien aan beide kanten, overigens, zowel aan journalistenkant als aan de kant van Kaag en de partijvoorzitter, wat zich daar ontvouwde.
Nou, ik moest helaas die persconferentie missen. Ik had echt een andere verplichting. Petra de Koning is gegaan van onze krant. Er mocht ook maar 1 iemand per krant komen. Alhoewel de Volkskrant met z'n 2 kwam. En dat was terecht. Dat waren de 2 auteurs. Het was een hele moeizame persconferentie. De verklaring van Kaag en de verklaring van partijvoorzitter Evert waren nog op zichzelf goed bedoeld en deemoedig. En er zat niet het woord excuses in, maar wel, we trekken het boetekleed aan. Alleen toen de vragen kwamen, dat was het grootste deel van de persconferentie, toen werd het al meteen lastig, omdat de Volkskrant als eerste vraag stelde, hoe is het met slachtoffer? En toen moest Kaag opnieuw, nu is een jaar later, erkennen dat ze nog steeds geen contact had gehad. En Everhard, de voorzitter, ook niet.
Ja, het verliep ook echt op allerlei manieren rommelig. Hè? Want ik weet nog dat de voorlichter daar de NOS als eerste het woord wilde geven. En dat de zaal zo'n beetje en masse zei, nee, de Volkskrant moet eerst het woord krijgen. En aan het eind van de persconferentie probeerde hij het af te ronden. En bleef Kaag vragen beantwoorden. Dus dat was weer voor mij, ik zat ernaar te kijken en dacht, oh ja, hier zie je weer dat, zo ziet dat er dus uit. De beeldpartij die het beeld niet meer. Ja.
Maar ze hadden het zelf dus bedacht om de persconferentie te vervroegen. En het was gewoon niet goed genoeg voorbereid. Dat was, denk ik, Maxima zou zeggen, een beetje dom. En er was nog een ding wat de partijleiding was ontglipt. Op de woensdag voor de persconferentie kwam er opeens een verklaring van Drimmelen zelf in het AD en het Parool, waarin hij zei dat hij zijn partijlidmaatschap had opgezegd en ook overigens zijn baan bij zijn lobbybureau was gestopt door alle ophef en dat hij spijt had van bepaalde dingen. Een kwartier later kwam de partijbestuur met de verklaring dat ze om dat einde lidmaatschap dringend hadden verzocht. Nou, dat zag er ook een beetje lullig uit, want veel leden verwachten dat de partijbestuur met een nieuwe weging van die conclusies hadden kunnen besluiten om Van Drimmelen te royeren en nooit en hem de toegang tot D66-bijeenkomsten te ontzeggen. En dat was nu eigenlijk ingehaald door de vlucht naar voren van Drimmelen zelf. Slim van Drimmelen en een beetje lullig voor de partij, die er geen sanctie meer kan opleggen.
Even, als we even uitzoomen, hè, we hebben het ook even gehad over die kwestie van Sydney Smeets helemaal aan het begin.
Ja.
Zou je kunnen zeggen dat wat daar nog wel lukte, namelijk heel snel die pleister eraf trekken, Kamerlid wegsturen en dan is het afgedaan, dat hier niet meer lukte bij de kwestie van Drimmelen?
Ja, en dat is denk ik ook het belangrijkste verwijt in de hele kwestie, is dat de zaak speelt natuurlijk al van heel lang geleden, van 2015, 2016, 2017. Er waren dus allerlei dingen gebeurd. De betrokken vrouw had last gehad van deze belangrijke partijadviseur. Er waren dingen vastgesteld, maar eigenlijk pas in 21. Maar in die jaren zelf, die man heeft altijd kunnen blijven zitten op die belangrijke partijfunctie. En zij heeft het partijbureau verlaten. Dus als er al een pleister moest worden afgetrokken, had dat misschien toen al moeten gebeuren. Of vorig jaar na het Bing-rapport, als de conclusies van de geheime bijlagen serieus waren genomen. Dus nu is het een jaar later door de Volkskrant onthuld. En ja, dan zou ik denken dat die wond extra is gaan etteren, omdat het zo lang onder die pleister heeft gezeten.
Als we het hebben over beeldvorming in deze zaak van Drimmelen, een van de meest opvallende dingen die de Volkskrant wist te melden, was dat de melder dat vertrouwelijk rapport kreeg op 17 maart om 8:30. Dat was dus verkiezingsdag, een 30 minuten voordat de stembussen sloten. Nou ja, als je iets buiten het nieuws wil houden, of in ieder geval als je negatief nieuws over de partij nog even wil verbergen, dan is dat natuurlijk wel het moment om dat mee te delen.
Ja, in elk geval om niet de campagne in die laatste uren te verstoren, want het ging zo goed met Kaag in de campagne.
Want het punt is, als de Volkskrant dit niet had onthuld, was het dus ook nooit naar buiten gekomen.
Nee, en ja.
En, was het, en had het slachtoffer, waarmee inmiddels een schikking is getroffen, die op die, in ieder geval op die manier tot haar recht heeft kunnen halen, voor wat het waard is, had misschien wel nooit gehoord geweest.
Nee, dat is ook, ik denk, de belangrijkste vragen die zijn gesteld ook door kritische partijleden. Die willen echt weten feitelijk wat is er nou gebeurd en wat heeft het partijbestuur gedaan wat anders had gemoeten, om daar lering uit te trekken voor voorkomende gevallen in de toekomst. Voor Smeets is nog één ding, dan is het daar gelukt om het snel in de 2 dagen niet op te lossen, maar om de rel te sussen. Wat daar natuurlijk niet is gebeurd, daar heb ik eigenlijk alle aanwijzingen voor. Dat onderzoek naar wat er nou precies gebeurd is, is nooit uitgevoerd. Het was niet meer nodig volgens Kaag, omdat Smeets de Kamer had verlaten. Maar niemand weet nu wat er nou precies gebeurd is. De leden niet, de klagers niet en ook niet de beschuldigden. Nou, voor een partij die staat voor rechtsstatelijkheid en voor bescherming van de rechtsstaat is dat procedureel gezien best kwestieus.
Dus de man is weg, dus hoeven we niet meer te onderzoeken wat hij heeft gedaan.
Ja. En het was ook vooral een punt van hoe kijken we naar kandidaten voor de Tweede Kamer? Hoe doen we de selectie? Want deze kwestie speelde voordat de Smeetse Kamer ging. Dus je kunt er lering uit trekken voor hoe je in de toekomst kandidatenlijsten gaat samenstellen.
Ja. En zo zie je, ik vind dat toch, daar blijft het op terugkomen, is natuurlijk steeds die belofte van Kaag om het anders te gaan doen. En dan die reflex steeds, dat oude reflex, ja, wat helemaal niet zo lijkt op iets nieuws, maar vooral op iets wat al heel lang op dezelfde manier gebeurt. En het is ook niet een kwestie van alleen maar deze 2 incidenten of deze 3 incidenten, Smeets of Van Drimmelen of Brussel. Het gaat ook over het politieke werk, het inhoudelijke werk. We hebben het hier vaak over gehad, maar 1 april 2021... het debat, de debatten. Misschien moeten we daar toch nog eventjes op inzoomen, want dat was natuurlijk zo'n moment, politiek inhoudelijk zou je kunnen zeggen, waarin ze ook afscheid had kunnen nemen van oude politiek, in vrij letterlijke zin.
We hebben het over het begin van de formatie na de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij het eerste gedoe vooral ging over het werk van de verkenners en het uitgelekte memo waarop stond Pieter Omtzigt, functie elders, hè?
Precies.
Daar ging het over. En de hele Kamer, nou ja, de oppositie viel eroverheen. En het ging over de manier waarop Rutte daarmee om was gegaan. Hij had erover gelogen dat hij over Omtzigt had gesproken. Hij moest in het Kamerdebat toch uitleggen dat hij dat wel had gedaan. Want dat was bij het openbaren van die notulen was dat wel gebleken.
Hij had er geen actieve herinnering meer aan.
Precies, toen kwam Rutte weer met zijn one-liners. En iedereen viel over Rutte heen. Kaag ook. Maar Kaag heeft toen niet doorgepakt.
Want er werd een motie van wantrouwen ingediend tegen Rutte. En het werd heel spannend. Zelfs de SGP stemde voor. Dat is redelijk uniek hier in het Nederlands parlement. Maar de coalitiepartijen, CDA, ChristenUnie, VVD en D66, ja, de voormalig op dat moment coalitiepartijen, besloten om die motie niet te steunen, maar om in plaats daarvan een motie van afkeuring, ja, in te dienen. Ja, en dat was een moment om van hem af te komen, van Rutte, als je van die oude, ja, politiek af had willen.
Ja, en bij haar eigen bijdrage in het debat, toen Kaag nog fractievoorzitter was van de partij, toen wekte ze wel de indruk, ik ga met Rutte breken.
Hier scheiden onze wegen. Want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid, maar het grootste goed is de individuele integriteit. Voor de woorden kunnen staan.
En nog geen maand later, dus we hebben het over eind april, als ik me niet vergis, werd ze er nog een keer naar gevraagd in de Tweede Kamer door Lilian Marijnissen. Van, goh, je had toch gezegd, hier scheiden ons wegen. En toen kwam dit.
Ik praat misschien soms in een niet-binnenhofs Nederlands. Als ik zeg, hier scheiden onze wegen, dan our ways part here. Wij scheiden, hier scheiden de wegen. Dat wil niet zeggen dat ik voor eeuwig afstand neem van alles en iedereen. Maar ik sta op een ander punt van vertrek. Dat is daar ook mee bedoeld.
Ja, ingewikkeld. Ik had echt het idee dat Kaag op dat moment helemaal klaar was met haar rivaal in de verkiezingsstrijd eigenlijk rond het torentje, maar, premier van Mark Rutte. Kaag had hier het laatste zetje aan Rutte als premier kunnen geven. Dan was de formatie definitief mislukt voordat hij was begonnen. Misschien waren er nieuwe verkiezingen gekomen. Daar had Kaag misschien geen zin in. Maar ze had een einde kunnen maken misschien aan het tijdperk Rutte na drie kabinetten.
En ze had de belofte in kunnen lossen van wij gaan het anders doen. Ja. We hebben een nieuwe bestuurstijl. Wij bedrijven een nieuwe politiek.
Bij dat debat op 1 april, waar we nu zo kritisch op zijn, daar heeft Kaag wel één element van nieuwe politiek toegevoegd. Ze heeft een nieuwe waarde toegekend aan de motie van afkeuring die zij samen met Hoekstra van het CDA had ingediend. Dus een motie van wantrouwen ging haar te ver. En een motie van afkeuring, dat is inderdaad de mildere variant van het niet eens zijn met het beleid, die werd ingediend en aangenomen tegen premier Rutte, of eigenlijk VVD-leider Rutte, waardoor Rutte eigenlijk gewoon kon blijven zitten. Maar Kaag zei na afloop op de gang bij de patatbalie, ik zou het anders doen. Ik zou een motie van afkeuring, ik zou het wel weten, ik zou zijn opgestapt. Nou, daarmee gaf ze eigenlijk die motie van afkeuring een nieuwe lading.
Nou, fast forward naar
naar een paar maanden later. Zij was toen nog demissionair minister voor buitenlandse handel. In mei kreeg ze erbij de portefeuille buitenlandse zaken. In september kwam het debat over de mislukte evacuatie uit Afghanistan, waar ze zich voor moest verantwoorden. En toen kreeg ze zelf een motie van afkeuring aan haar broek als minister van Buitenlandse Zaken. En ze kon toen niet veel anders doen dan aftreden.
En dat deed ze dus wel. Dus dat daar maakte ze die belofte in ieder geval wel waar.
Ja, daar heeft ze een belofte ingelost.
Aan het eind trouwens van die hele formatie waar we het net over hadden, eindigde het ook in een gebroken belofte.
Want haar tweede belofte in de campagne was, ik wil zo'n progressief mogelijk kabinet. Dus niet het kabinet wat Rutte 3 was geweest, D66, met VVD, CDA en de ChristenUnie. Op bepaalde terreinen kunnen ChristenUnie en D66 het goed vinden, maar op bepaalde terreinen ook beslist niet, hè, als het over medisch-ethische kwesties gaat.
Ik kan me nog iets herinneren, een uitspraak over een roestige auto.
Precies, zij wilden niet dat die auto, de issues waren geparkeerd, die auto stond daar. Dus ze wilden eigenlijk in een nieuwe auto stappen die vooruit ging, die progressief was. Dus ze wilden met GroenLinks en PvdA samen. Nou, die belofte is ook losgelaten in de loop van de maanden dat die informatieonderhandelingen, want dat was nog helemaal geen informatie, dat die onderhandelingen zo stroef liepen.
Ja, en ik bedoel, jij hebt veel contact met leden, want jij volgt nu de partij. Telt dit op voor hen?
Jazeker, ze hebben toen wel het voordeel van de twijfel gegeven toen eenmaal de onderhandelingen begonnen weer met ChristenUnie, dus de vorming van Rutte 4 in het coalitieakkoord. Dat zag er ook redelijk D66-proof uit. Dus Kaag en Rob Jetten hebben dat goed onderhandeld in de ogen van veel kritische leden. Maar ze vragen zich nog steeds af, waar blijft dat nieuwe leiderschap? Er is een werkgroep aan de slag gegaan, dat heet ook iets van nieuw leiderschap. En die roepen op aan de partijtop van maak nou, ook in het regeerakkoord en de manier waarop het kabinet werkt, concreet hoe dat nieuwe leiderschap moet zijn. En dus die druk zit er voortdurend op. Mij viel op afgelopen zondag bij die partijbijeenkomst dat het begrip nieuw leiderschap niet meer wordt gebruikt door de partijleiding, maar nog wel door leden. Die vinden dat dat thema niet moet worden verlaten. Ook al heeft Kaag zich een paar keer daarin wel vergalopeerd.
Ja, we hebben het steeds over Kaag, maar Kaag is natuurlijk de partijleider van een hele partij. Mm-hmm. Momenten waarop oude politiek botste met nieuwe politiek, die vonden er wel meer plaats de afgelopen tijd. Ik moet onder andere denken aan het mondkapjesdebat met Hugo de Jonge.
Ja, waar we samen op de tribune zaten.
Precies, daar hebben we hier nog een aflevering over gemaakt met onze collega Stefan Vermeulen. Die zetten we in de show notes. Maar wat daar wel heel erg interessant was, was dat je dus een soort van oppositie versus coalitie kreeg, waarbij de oppositie eigenlijk de hele tijd erop wees wat oude politiek was en dat de belofte toch was.
Het ritselen van deeltjes achter de schermen.
Exact, ja. Dat zou toch allemaal niet meer gebeuren.
Binnen één partij, het CDA.
Het zou toch allemaal ook veel transparanter gaan. En dat was natuurlijk de kans voor een partij als D66 om concreet te maken wat zij de hele tijd bedoelen met nieuw leiderschap. Maar Wieke Paulusma, die het woord daar voerde, ja, dat lukte niet echt.
Nee, die begonnen uit te zoomen, begon het over de mondkapjes zelf te hebben en niet over de kwestie die speelde dat Hugo de Jonge zich er zo mee had bemoeid. Het ging over het vorige kabinet, dus ze had best ook als coalitiepartij van nu in het huidige kabinet dat kunnen loslaten van, nou ja, ik mag het vorige kabinet toch wel aanvallen. Maar ze kozen er niet voor om Hugo de Jonge echt aan te pakken. En dat werd haar zeer kwalijk genomen door andere partijen.
Bijvoorbeeld Caroline van der Plas.
Wanneer is het voor D66 genoeg? Wanneer zegt D66, jongens, na alles wat er is gebeurd in het afgelopen jaar, het 1 april debat, het gelieg en gedraai over de functie elders, het achterhouden of niet goed informeren van de Kamer tijdens de Afghanistan debakel, een documentaire van Kaag waaruit blijkt dat D66 wel invloed heeft uitgeoefend. Wanneer stopt het?
Mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter, ik wil bijna wel de vraag andersom stellen. Want wanneer is het voor mevrouw Van der Plas genoeg? Wanneer houdt het op om voor alles wat er hier gebeurt op zoek te gaan naar de schuldigen zonder naar de inhoud te kijken? Ik doe hier mijn werk als Kamerlid. Ik wil kritisch dit kabinet beoordelen. Dat zal ik ook de komende periode blijven doen. Maar wel op basis van inhoud, feiten en onderzoek.
Dit was dus eigenlijk een kans om het eventjes helemaal anders te doen. Maar goed, we hebben het hier de hele tijd over. Dat heeft dus ook te maken, en dat blijft me hier toch wel een beetje bij fascineren. Kijk, zij heeft die lat heel hoog gelegd, hè, in die campagne. Op zich niet heel gek om haar daar dan ook de hele tijd aan te houden, Kaag. Van, oké, je hebt gezegd dat je het anders zou doen. Nou, in voorbeeld A, B, C, D, E, kon je het anders doen en heb je er niet voor gekozen om het anders te doen. Maar de cynische vraag misschien is dan ook wel van, waar leidt dat dan toe? Als in, zorgt dat ervoor dat politici dan dus ook minder ambitieus worden in het uitspreken van hun meetlat? Volg je wat ik bedoel?
Niet helemaal, maar ik herken het wel, want Kaag riep het afgelopen zondag ook weer. Ja, we hebben de lat hoog gelegd, dus ja, we moeten kritisch worden gevolgd. Mensen moeten kunnen weten wat ze aan ons hebben. Maar je hebt gelijk, het kan ontaarden in minder ambities en minder uitgesproken plannen, beloftes, minder verder debatten. Dat kan. Die beloftes van Kaag, die waren vrij groot en ambitieus. Daar heeft ze de Tweede Kamerverkiezingen mee gewonnen. De tweede partij werd ze, 24 zetels. Een belangrijke plek in het kabinet. Ze is minister van Financiën geworden. Maar intussen, voor die kiezers en ook voor leden, brokkelt dat imago van Kaag ging alles anders doen wel af. En dat merk je aan twee dingen. In de peilingen doet D66 het echt slecht. Als je kijkt naar de peilingwijzer waar de grote pijlers worden gewogen en gemiddeld, staan ze tussen de 13 en de 19 zetels.
De trend is ook interessant, hè? Want dat is gewoon een aflopende lijn.
Ja, niet, en je zag ook bij Eén Vandaag met een peiling dat D66 kiezers eind maart, dat er nog 71% van de kiezers achter elkaar stonden. En nu nog maar 45%, dat is minder dan de helft. En vorig jaar was dat nog 91%. Dus haar populariteit daalt onder de kiezers, onder de achterban. En bij de leden merk je het ook. De partij is ook best groot met ruim 30.000 leden. Er is een groep die niet eens al te groot is, maar wel heel mondig. En die zijn bijzonder kritisch. Die volgen dit gewoon heel, heel kritisch. En die vinden dat de partij ook moet veranderen. Die willen die oude partijstructuur weg. Die willen dat die... Nou, eigenlijk willen ze af van die oude Pechtold-kliek. Dat spreken ze ook uit. Of ze willen dat mensen in die functies achter de schermen van de partij op zich verantwoorden op congressen. Er komen allerlei moties nog aan naar het congres in juni, over 3 weken. Die dit soort dingen vraagt. Er wordt niet meteen gevraagd om het aftreden van het partijbestuur. Alhoewel, daar heb ik ook wel mensen over gehoord. Het zal niet zo heel kansrijk zijn, lijkt mij. Maar die kritiek die wordt steeds groter. En dat zagen we ook vorig jaar. Lemia, we hebben vorig jaar toen een interview gehad met de tegenkandidaat voor het partijvoorzitterschap. Jadnartanan Sundaram. En die vertegenwoordigt ook die, wat hij noemde, atypische groep D66'ers. Die zijn net iets jonger of minder ervaren in de politiek, hebben een andere achtergrond dan wat hij dan noemde de witte, hoogopgeleide randstedeling. Die komen vaak uit de regio, hebben een biculturele achtergrond, zijn niet per se allemaal hoogopgeleid. Die willen wel D66-politiek inhoudelijk voeren en volgen.
En de vraag is dus eigenlijk, maakt de partij daar ruimte voor? Dus de kiezersgroep is groter geworden. Ja. Ze zijn ontzettend gestegen in zetels in de Tweede Kamer. Dat heeft een nieuwe groep bij de partij gehaald. Een groep die diverser is. En de vraag is, staat de partij daarvoor open?
Ja, en bij het voorbeeld in Brussel hebben we gezien, er is aversie tegen die nieuwkomer Samira Raffaella. En je merkt ook bij die partijcongressen, die waren niet zoveel de afgelopen jaren, maar de partijbijeenkomsten, of als je met leden praat, dan vinden ook andere mensen die voelen bij samenstellingen van kandidatenlijsten, of het nou om gemeenteraadsverkiezingen gaat of provinciale staten straks, dat die diversiteitsgedachte die iedereen uitspreekt niet per se ook uitkomt als het gaat om de poppetjes.
Is het dan terug te voeren of samen te vatten als establishment versus anti-establishment?
Ja, ik geloof dat ik dat wel na het half jaar dat ik het heb gevolgd, bijna een jaar, dat ik dat wel zie. Ja, nieuwkomers hebben het lastig. Mensen die dingen willen veranderen hebben het lastig. Er zijn krachten, het zijn vaak krachten uit Den Haag, die dat heel moeilijk maken. En wat me ook nog opvalt, is dat bij sommige kwesties, zoals de Brussel-kwestie, dan er zit een soort van tweedeling in die partij. Mensen kijken naar elkaar, naar de personen en niet meer naar het inhoudelijke probleem. En dat is... Je bent voor of tegen. Dus je bent voor Samira Raffaella of tegen. En dan ben je automatisch vind je dan de ander. Sophie in het veld vind je dan een lastige persoon. Ja, dus dat valt me erg op. Een beetje een schoolpleinruzie, maar dan in het groot bij deze partij.
Wat me nog wel opviel zondag, was dat Kaag daar op een eigen manier mee omging. Die partijenbijeenkomst was er om het te hebben over de cultuur in de partij en over hoe sociale veiligheid verbeterd kon worden. En in haar afsluitende speech was Kaag ook begonnen over wat er allemaal wel goed ging. Dat ze de meest diverse kandidatenlijst hadden gehad voor de Tweede Kamer. En dat ze de meest diverse bewindspersonen hadden geleverd. En ik vond dat ergens ook wel heel opmerkelijk of zo. Want daar ging het natuurlijk helemaal niet over. Het ging veel meer over de cultuur in de partij. En of die partij wel veilig genoeg was.
Ja, dat is waar. Overigens heeft Kaag er wel gelijk in. Ze hebben een verfrissend blik bewindspersonen open weten te trekken. Met allemaal nieuwkomers, mensen met een andere achtergrond. Dat is op zichzelf juist. Maar het leidt af van het kernprobleem of het kernbezwaar van veel leden. Die hebben het niet over een probleem in de partijcultuur, maar die hebben het over een probleem in de cultuur van de partijtop.
Alsof je huis in brand staat en je gaat in de tuin staan en je zegt, kijk wat een prachtige tuin ik heb. Weet je wel? Zo kwam het een beetje over.
Mooie vergelijking.
Dankjewel, Filip.
Graag gedaan. Jij ook bedankt, want we hebben het samen gedaan.
Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan.